Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. We willen dit samen zijn voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 85, het eerste vers. Nadat ik u en jullie allemaal hartelijk heb welkom geheten op deze hervormingsavond, die in het teken zal staan van de vrijheid van een christenmens, dat bekende werkje van Luther, waar ik samen met u enkele lijnen uit hoop te trekken. Psalm 85 spreekt ook over die vrijheid, en dat doen al de psalmen die we lezen, ook het schriftgedeelte dat we samen lezen. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Dat is het eerste van Psalm 85. We openen samen het heilige woord van de Heere in het evangelie met de beschrijving van Johannes, het 8e hoofdstuk. We lezen daaruit de versen 30 tot en met 47. Johannes 8, vanaf vers 30 tot en met vers 47. Als hij, de Heer Jezus, deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeiden tot de Joden die in hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hen: voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Ze antwoordden en zeiden tot hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken Abrahams doen. Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft, welke ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uws vaders. Zij zeiden dan tot hem: wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hen: indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit de vader, de duivel. En wilde begeerte in uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. Tot zover. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en hem om zijn zegen vragen over ons samen zijn. Almachtige, eeuwige God, wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht. Nu we hier samen zijn in deze bijzondere bijeenkomst. Op deze avond van de voorsabbat. We danken u voor de gelegenheid die gij ons geeft. En dat we zoveel kracht en gezondheid ontvingen. Dat we hier samen mogen komen. In het huis waar uw woord open ligt. In een van de kerken die uit de reformatie is ontstaan. En nu mogen we hier samen zijn, heren, met verschillende gemeenten, kerkverbanden, die uit die kerk der reformatie is ontstaan. Dat is aan de ene kant verheugend, heren, dat dat mogelijk is. Dat we elkaar ook over de kerkmuren heen vanavond mogen ontmoeten. En samen mogen gedenken, heren, dat grote werk in de reformatie, wat u door middel van Maarten Luther in gang hebt gezet, waarin u de kerk het woord hebt teruggegeven, waarin het duidelijk werd dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven, niet door uw werken, opdat niemand zou roemen in zichzelf. En bij alle voorrechten, heren, is het aan de andere kant ook beschamend dat uit die ene kerk der reformatie toch weer zoveel andere kerkverbanden zijn ontstaan. Heren, dan past ook een stuk verootmoediging. Maar het is er ook wel weer een bewijs van, Heere, dat de kerk toch altijd weer aan reformatie toe is. Tot welk kerkverband wij ook behoren. Al is het in het een wat duidelijker dan het ander. Maar dan wordt het ook wel gezien dat waar u een kerk plant, dat de duivel er niet alleen een kapel naast bouwt, maar er ook zelfs inzet. En dat het oordeel ook bij het huis Gods begint. Maar Heere, onze ogen zijn op u, die er toch ook altijd voor gewaakt hebt dat uw kerk er altijd zal zijn. Altijd zullen er die 7000 zijn die de knieën voor de Baal niet buigen, nog het beeld kussen. Ook al kan die kerk in sommige tijden wel zeer klein, ja als tot niets te zijn gereduceerd. Maar er zal altijd een volk zijn dat wedergeboren is tot een levende hoop. En daarom mogen wij gedenken, niet alleen om terug te denken, Heere, aan de tijden van vroeger, waarbij we misschien geneigd zijn om te denken, toen was het beter dan nu. Dat het goud zo verduisterd is en dat Sion zo dun geworden is. Maar laat het niet alleen die constatering zijn, Heere, maar laat ons gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En laat ons in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht, ook als we vooruitzien. En als we naar boven zien vooral. Als we naar binnen zien, in het hart, in de gemeenten, in de kerken, in deze wereld, Heere, dan is er geen verwachting. Want zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? En geef ons daar ook een indruk, een levende indruk van ook, als we voor uw aangezicht staan of zitten. Om dan te belijden, Heere, dat wij gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods derven missen moeten. Om u daarin te billijken, om met David te kunnen zeggen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, dat de hand op de mond gaat. Maar bovenal, Heere, leer ons ook om dan te horen naar dat heerlijk evangelie dat gij ons doet verkondigen. Naar hem die in dat evangelie wordt geopenbaard en die door de geest wordt verklaard aan het hart. Wij zijn zo afhankelijk, Heere, van de bediening van die geest. Niet alleen vanavond, maar ook bij het tot ons nemen van dat woord en het met ons meenemen en het bewaren van dat woord, het doen van dat woord. Heere, wilt u redenen nemen uit uzelf en wilt u vanuit uw welbehagen dat werk van Christus gelukkiglijk laten voortgaan. Zodat we mogen bemerken, Heere, dat u doorgaat met dit werk, naar uw beloften. En dan hebben wij het ook als land en volk, en ook als kerken van Nederland, het er niet naar gemaakt. Maar Heere, wilt u gedenken aan uw eigen werk, wat u ooit begonnen bent. Wilt u gedenken aan het werk van uw Zoon, aan het bloed dat gevloeid heeft op Golgotha. Wilt u door uw woord en door uw geest dan rijk onder ons wonen en werken in de verschillende kerken. We dragen elkaar hartelijk aan u de Heere op. En onze broeders uit de hersteld hervormde kerk, en de gereformeerde gemeenten, met hun dienaren, dominee Joosen en dominee Klopstra, we dragen onze broeders in de bediening hartelijk aan u op, Heere, met de anderen ook vanavond hier aanwezig. Heere, laat uw oog in gunst op ons mogen neerzien. En geef, Heere, dat nu we ook samen mogen zijn onder dat eeuwig blijvend getuigenis, ook iets mogen bemerken van die gemeenschap die er dan kan zijn, der heiligen, de gemeenschap die er aan Christus is en van daaruit ook aan elkaar. Heere, bewaart u ons voor de boze en bewaart u ons voor de zonde die in ons hart sluimert en daar ook een uitweg uit zoekt. Maar geef ons zo een goed en een gezegend samen zijn, Heere, dat wat uw knecht uit lang vervlogen tijden door uw woord en geest mocht ontdekken en mocht doorgeven, dat het ook vandaag mag worden verstaan. Hoe nodig het is dat we vrijgemaakt worden. En dat die vrijmaking er niet in kan liggen in wat wij doen, maar dat het een vrijmaking is alleen door het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. om verlost te worden van de slavernij, van de zonde en van de boze. En om overgebracht te worden in het eigendom van Hem die ons koopt met zijn dierbare bloed. Heere, wilt u ons zo leiden en ons horen, uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 107 en daarvan het eerste vers. Looft, looft de Heere gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Straks aan de uitgang, dan is er een collecte, die is bestemd voor de Spaanse evangelische zending. Dan zal dus aan het einde van deze samenkomst een collecte voor de Spaanse evangelische zending hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. We zingen nu Psalm 107, vers 1. Na de overdenking willen we met elkaar zingen uit Psalm 124, het vierde vers. We ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons bederf gezet. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 124, wat we straks na de overdenking met elkaar zingen. Vanavond dus enkele woorden over dat meest bekende en beroemdste werkje van Maarten Luther, van de vrijheid des christenmens, over de vrijheid van een christen. En dat woord vrijheid, dat heeft in het leven van Maarten Luther een grote betekenis. Zo zelfs dat het in zijn naam te zien is. Want jongens en meisjes, ik ben blij ook dat er nog jongens en meisjes vanavond zijn gekomen en jongere mensen. Luther, die heeft zijn naam ergens in het jaar 1513 veranderd, zijn achternaam. Hij was met een andere naam geboren. Hij was een zoon van Hans Luder. Met een Dirk dus, met een Luder. Zo heette hij oorspronkelijk. Hans Luder was zijn vader. Maar na zijn bekering, nadat het licht was opgegaan in zijn hart, nadat hij verstand kreeg van God en goddelijke zaken, heeft hij zijn achternaam veranderd in Luther. En dat haalde hij uit het Griekse woord Eleutherios, wat zoveel betekent als vrijgemaakte man. Eleutherios. Luther haalde die daaruit. Vrijheid. En daarmee ondertekende hij in die tijd ook al de brieven die hij schreef. Eleutherios. Het geeft weer hoe hij zich bevrijd wist van de Roomse leer van de eigen gerechtigheid. Dat dat zelfs in zijn eigen achternaam een uitdrukking heeft gekregen. Nou, we weten allemaal dat Luther met angst is opgegroeid. Niet alleen vanwege zijn strenge opvoeding en vanwege de harde leerschool op de Latijnse school, maar ook vanwege die Roomse leer die als een knellend juk op zijn schouders lag en die eruit kwam toen hij in IJsleben in het jaar 1505 werd overvallen door een onweersbui en hij in grote angst, waardoor hij dus werd gedreven, uitriep: "O heilige Anna, help mij, ik zal monnik worden." Nou, die geschiedenis kennen we allemaal, denk ik, dus dat laat ik verder rest rusten. Maar hij kwam dus in het klooster terecht. Aan de ene kant wel bewust, maar toch ook alweer gedwongen. Omdat hij op die manier trachtte om bevrijd te worden. Bevrijd van die slaafse banden, bevrijd van de dood, bevrijd van de zonde. Maar hoe hij ook vastte en hoe hij ook studeerde en wat hij allemaal ook voor regels opvolgde die hem opgelegd werden door dat Augustijner klooster, hij vond geen vrede. Geen bedevaart naar Rome. Geen zweepslagen waren er genoeg. Hij vond geen vrede en geen rust. Totdat dat licht opging in zijn hart. En hij, toen was hij eenmaal al hoogleraar. In tussen de jaren 1513 en 1517 zijn studenten les gaf over de Romeinenbrief, over de Galaten, over de Psalmen, totdat dat licht opging en dat hij zag vanuit Romeinen 1 dat de rechtvaardige door het geloof leeft, dat wil zeggen dat God gerechtigheid niet eist, maar dat hij dat schenkt. Een schenkende gerechtigheid, namelijk die door de Heer Jezus verworven is. Nou, en met die kennis schreef hij in 1520 zijn meest beroemde werkje, het is eigenlijk een traktaatje, De Vrijheid van een Christenmens. En dat boekje, dat bestond eigenlijk uit twee stellingen die hij dan uitwerkt. Hij schrijft in die twee stellingen: een ware christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan. En ten tweede, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle dingen en ieders onderdaan. Nou, wat bedoelde hij daarmee? Met die vrijheid van een christenmens. We vinden een parallel, en dat is eigenlijk de bron waaruit Luther natuurlijk putte, uit die discussie die de Heer Jezus had met de fariseeën in Johannes 8. Een aangrijpend twistgesprek. Er staat aanvankelijk dat velen in de Heer Jezus geloofden, maar de Heer Jezus die doorzag hen. Hij ontdekte hen eraan dat dat geen waar geloof, maar een vals geloof was. En dan spreekt hij ontdekkende woorden. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden. Hè, dus daar wordt dan van geloof gesproken, maar niet het waarachtige geloof. Indien gij lieden in mijn woorden blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Maar die fariseeën en die schriftgeleerden tot wie dat dan gericht is, die protesteren dan. die vragen zich af, maar wat bedoelt hij daarmee? In vers 33, ze antwoorden hem, wij zijn Abrahams zaad. We hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Wij hebben nooit iemand gediend, zo zeggen de Joden. Wat bedoelen ze daarmee? Want op dit moment dat ze dat zeggen, dan wordt Israël overheerst door de Romeinen. Ze zijn dienstbaar gemaakt. Ze leven niet in vrijheid. Ze worden overheerst. Maar ze bedoelen ook niet iets politieks hiermee te zeggen. Maar ze hebben het over een geestelijke zaak. Ze zeggen, wij zijn het volk van Abraham. Het uitverkoren volk. We zijn geen slaven van de zonde en van de boze en van de afgoderij. Nee, wij hebben de waarachtige God. Wij dienen hem. We zijn geen slaven van de afgoderij en van de zonde. Dat betreft die heidense volken. Maar wij hebben nooit iemand gediend, zo bedoelen ze te zeggen. En als de Heer Jezus dat hoort, dan wordt hij heel ernstig. Dan gaat hij op de meest scherpe woorden hun dienstbaarheid, hun slavernij van de zonde ontdekken. En hij gebruikt dan een beeld uit die tijd natuurlijk. De Heer Jezus leefde in een bepaalde tijd waarin er slavernij was. En daar kunnen we veel over zeggen natuurlijk, over de slavernij. Het is goed dat die slavernij althans op een bepaalde wijze is verboden. Dat er geen slavernij meer is zoals dat tot de halverwege 19e eeuw te vinden was. Al las ik onlangs ergens dat er heden ten dage nog veel meer slaven zijn als er ooit geweest zijn in de slavernij in Amerika en het Caribisch gebied. Maar in die tijd had je dus slavernij. En laten we daar dan ook gewoon even van uitgaan, bij alles wat er dan van te zeggen valt. Maar de Heer Jezus gebruikt dat als een voorbeeld. Hij zegt, een slaaf die leeft wel in het gezin van de meester. Hij draagt de kleding van dat gezin. Hij kan misschien wel eens een bepaald merkteken dragen op die kleding, zodat het een teken is dat hij bij dat gezin behoort. Maar hij wordt nooit echt lid van dat gezin. Hij wordt nooit een kind. Hij blijft een slaaf. Hij blijft ook niet altijd in dat huis. Een slaaf zal ooit weer misschien naar een andere meester verhuizen. Maar een slaaf hoort niet wezenlijk bij het gezin. Al draagt hij de kleding van het gezin. Al volgt hij de regels van het gezin. Al eet hij mee met het gezin. Maar hij blijft er niet. Het is slechts een tijdelijke woning. Een kind van dat gezin, die blijft wel altijd. Hij is een erfgenaam. Hij hoort bij dat gezin. Maakt onderdeel uit van het gezin. Een slaaf is dat niet. Die is een dienstknecht. En die moet eerst vrijgemaakt worden, voordat hij onderdeel van een gezin kan worden. Nou, en dat gebruikt de Heer Jezus als een voorbeeld en dat past hij dan toe ook op de Joden. Want de kanttekening van de Statenvertaling zegt hier dan ook bij dat er velen wel in geestelijk opzicht in Gods huis een plaats kunnen hebben, maar nooit echt lid worden van het huisgezin van God. Ze kunnen de regels volgen. Ze kunnen de kleding aantrekken, maar ze worden nooit wezenlijk een lid van het huisgezin, zolang ze nog onder de slavernij van de zonde zijn. En ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde, zo zegt de Heer Jezus. En dan gebruikt hij dus het woordje vrijheid. Het gaat om vrijheid. En hoe kun je nou tot vrijheid komen? Wel, dat wat de Heer Jezus hier de vrijheid noemt, dat is een synoniem voor de waarachtige bekering. Voor het leven dat God kent en dat God vreest. En hoe kun je nou tot die waarachtige bekering komen? Hoe kun je nou tot die vrijheid komen van de kinderen? Hoe kun je dat eeuwige leven verkrijgen? Nou, dat is precies de vraag waar Maarten Luther dus mee liep. Hij ging dan wel dat klooster in, uit angst. Hij had gezworen dat hij monnik wilde worden, om zo het eeuwig verderf te ontgaan. En hij dacht vrede te kunnen vinden daar in dat Augustijner klooster. Ze wezen hem de weg van allerlei regels en van gebeden en van vasten, van zelfkastijding, van bedevaart naar Rome enzovoort enzovoort. En hoe Maarten Luther ook zijn best deed, en hij was daarin ijveriger dan al de andere medemonniken, want die dachten nog eens dat Maarten zich dood zou slaan en dood zou vasten. Zo streng behandelde hij zichzelf. Maar hij vond geen vrede. En hij kreeg geen rust, integendeel. En dan ligt er dus die opmerkelijke parallel, die overeenkomst tussen die fariseeën in de tijd van de Heer Jezus Christus en de Roomse geestelijken uit de tijd van Maarten Luther. Allebei die geestelijke stromingen die meenden dat ze vrij waren. Dat ze niemand dienden. Ze meenden dat ze de vrijheid kenden. En dat zochten ze dan in allerlei wetten en in allerlei regels. Daar zochten ze hun rust en hun vrede in. Ze meenden daardoor zalig te kunnen worden. Ze waren godsdienstig. Zij waren geestelijk. Maar de Heer Jezus wijst dat heel scherp af. Het is een schijnvrijheid, zo zei hij. U moet werkelijk vrijgemaakt worden. En die vrijheid die is er alleen in mij en in mijn woord te vinden. En de vraag die wij elkaar moeten stellen ook op een reformatieherdenking is natuurlijk ook vanzelfsprekend. Mogen wij iets van die ware vrijheid kennen die de Heer Jezus hier in dit gedeelte aan de orde stelt? Het feit dat wij hier zijn, dat betekent nog niet direct automatisch dat we die vrijheid ook echt kennen. Het feit dat wij op een bepaalde manier leven en kleden, dat zegt nog niets over die innerlijke vrijheid waar de Heer Jezus het hier over heeft. Ook in het huis van God, zo zeggen de kanttekeningen, zijn vele slaven. Slaven van de zonde. Mensen die nog onder de vloek en onder de toren van God liggen. En dan baat het ons niet hoe wij ons kleden en welke regels dat we volgen. Dat deden de slaven in zo'n huisgezin ook. Die pasten zich aan, die droegen de kleding van dat gezin, die volgden de regels van dat gezin. Maar vrij werden ze niet. Hoe is dat met ons? We horen de prediking van het woord van God, die toch ook een zeer ernstige kant bevat. Dat de bezoldiging der zonde de dood is. Dat wij mensen zijn die op reis zijn naar een eeuwig verderf. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als die woorden wegen gaan op je hart, dan kun je nergens rust en nergens vrede in vinden. En hoe komt het nou, en dan moeten we ons eigen hart maar nagaan, als die rust er nog wel is. Als ons leven maar voortkabbelt, als we wel trouw naar de kerk komen en dat is goed. Als we in gelaat, gewaad en gepraat ons schikken, ons voegen naar de gewoonten van het huisgezin, van de gemeente, van de kerk waarin wij leven. En dat is goed. Maar dat kan een huichelaar ook. Luther die zegt in dat boekje De Vrijheid van een Christenmens: het is duidelijk dat geen enkel uitwendig ding, wat dat ook mag zijn, de zondaar vrij of goed kan maken. Het levert de ziel niets op als het lichaam heilige klederen aantrekt, of zich in kerken en gewijde plaatsen bevindt, ook niet als het met heilige dingen omgaat. Evenmin helpt het een mens als hij lichamelijk bidt of vast en al die goede werken verricht die in en door het lichaam gedaan kunnen worden. Zelfs als hou je er ook mee in, tot in alle eeuwigheid mee bezig zijn. En zijn we daar ook achter gekomen? Dat bij al het goede dat er te zeggen is van een uitwendig christelijk, zo u wilt, reformatorisch leven, dat daar de vrijheid niet in ligt, dat daar de rust niet in ligt. Het is niet zo'n best teken als we op die manier toch weer doorleven. We hebben het weer gehoord en de dominee heeft het goed gezegd en we zijn het ermee eens. Maar het leven kabbelt weer verder. En we hebben onze dagelijkse bezigheden. En voor je het weet is er weer een week om. En voor je het weet is er weer een jaar om. En we houden ons een beetje op de been met onze godsdienst. Met de regels, met de vormen. Nogmaals, bij al het goede wat er van te zeggen is. Kijk, als de Heer in een mens gaat werken, gemeente, dan geloof ik dat je daar ook inzicht in krijgt. Dat het leven daarin niet ligt, dat de rust daarin niet ligt. Het is het wel de aard van de natuur dat een mens dan inderdaad begint met zichzelf te reformeren. Dat er een verandering optreedt. En zeker in dat pas beginnende leven, al weet je dan nog niet dat Heere dat leven werkt, dan komt er ook echt een verandering op gaan. En dan ben je nog zo gericht op die verandering. Dan ben je gericht op je innerlijke emoties, op je gevoelens. En daar kun je ook wel eens toch blij van worden als je ziet dat er toch allerlei veranderingen optreden. Dat je dingen in jezelf waarneemt die er niet waren. Droefheid over de zonde. En een lust om naar de kerk te gaan en om in Gods woord te lezen. En als de Heer in het hart werkt, dan geeft hij ook wel eens toeknikjes uit dat woord. Dan komen er wel eens lichtstraaltjes uit zo'n psalm. Dan zijn er ook wel eens bemoedigingen. En dan kun je ook wel eens gelukkig zijn met zo'n toeknikje van de Heer. Maar het is, zo zeggen de oude mensen, zo genoten en ook zo weer toegesloten. Die echte, volle, die diepe vrede, die rust, die vrijheid waar Luther op wijst en waar de Heer Jezus op wees, die ligt daar niet in. Want een van de dingen die de Heer toch ook je gaat leren is dat je een arglistig hart hebt. Dodelijk, meer dan enig ding. En daarom komen zulke bekommerde mensen toch ook in de schriften wel voorbeelden tegen van mensen die ook kennis hadden aan de zonde. Die het uitschreeuwden. Ik heb gezondigd. En ik heb onschuldig bloed verraden. Judas. Of Demas. Die zoveel vertrouwen van de apostel Paulus had dat hij het evangelie mocht verkondigen, maar die uiteindelijk toch weer de tegenwoordige wereld lief kreeg. Daarom hoor je juist die mensen zo vaak in de schriften vragen: Heere, doorgrond me toch. Ken mijn hart. Zie of het bij mij een schadelijke weg is, want ik vertrouw mezelf niet. Ik vertrouw mijn emoties niet. Ben ik nou zelf begonnen? Of is het uw werk? En op de bodem van het hart blijft toch altijd die vraag branden: hoe krijg ik toch een genade God? Mag u die vraag ook kennen? Is dat ook in uw of in jouw leven het ene nodige? Die grote vraag waar Luther mee liep. Hoe krijg ik een genade God? Hoe zal ik straks zonder verschrikken voor God kunnen verschijnen? Nou, Luther geeft in dat werkje daar ook antwoord op. Hoe krijg ik nou een genade God? Hij zegt dat is niet anders dan door het waarachtig geloof in de Heer Jezus Christus. Zoals God zijn Zoon in het evangelie geopenbaard heeft. Zodat je daaruit mag horen dat heel je leven en al je werken voor Hem niets betekenen. Dat je met alles wat je doet en met alles wat je bent nog voor eeuwig verloren moet gaan, zelfs met de beste werken die zijn met zonde bevlekt. En Luther zegt, het is zo nodig dat we daar God gelijk in gaan geven. Dat is een heel belangrijke term als het gaat over het geloof bij Luther. Het rechtvaardigend geloof, dan zegt hij, dat betekent niet dat je gelijk weet dat je een kind van God bent. Dat je naar de hemel gaat enzovoorts. Nee, dan ga je eerst God recht geven. God gelijk geven. Zoals bijvoorbeeld in Psalm 51 te lezen staat. Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Dat wat Paulus dan ook in Romeinen 3 zegt. Dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. Hebben we daaronder leren buigen. Dat hoor je toch ook altijd weer in de psalmen terug. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? En nu zegt Luther in dit werkje dat heel de schrift in twee woorden gedeeld kan worden. Gods geboden en Gods beloften. De geboden leren de mens zijn onvermogen tot het goede te laten beseffen en hem te leren aan zichzelf te wanhopen. En het is Gods gewone weg, zo zegt Luther ook, om die geboden, om zijn wet een plaats te geven in het leven. Zoals Paulus dat ook zegt in de Romeinenbrief. Door de wet is de kennis der zonde. En Luther die zegt dan bijvoorbeeld, het gebod gij zult niet begeren. Hij zegt, dat bewijst dat wij allen zondaren zijn. En dat er geen mens bestaat die niet met zondige begeerten bezet is. Ook al spant hij zich nog zo goed in. Zodoende, ik citeer dus, leert hij aan zichzelf te wanhopen. En ergens anders hulp te zoeken om van zijn slechte begeerte verlost te worden. Alleen omdat hij het in eigen kracht niet doen kan. En zo zijn ook alle andere geboden voor ons onmogelijk te volbrengen. Als nu de mens uit de geboden zijn onmacht heeft ervaren en ondervonden heeft en weet dat hij verdoemd is omdat hij het gebod niet heeft volbracht, dan is hij verootmoedigd en in eigen oog niets geworden. Dan vindt hij in zichzelf niets meer waardoor hij rechtvaardig zou kunnen worden. Maar dan, zo zegt hij, dan komt dat tweede woord, de goddelijke belofte. En die goddelijke belofte die zegt, wilt u alle geboden vervullen en van uw slechte begeerten en zonden verlost worden? Zie hier, geloof in Christus, in wie ik u alle genade, gerechtigheid, vrede en vrijheid beloof. Gelooft u, dan hebt u. Gelooft u niet, dan hebt u niet. En dan gaat hij ook iets over dat geloof zeggen en dan ook vooral ook over het ongeloof. Hè? Want als we het over het geloof hebben, dan moeten we natuurlijk met twee woorden spreken. Er is een opdracht. Gelooft het evangelie. En tegelijkertijd weten we ook, en dat vraagt de catechismus ook, maar waar komt dat geloof dan vandaan? Van de Heilige Geest. Die het ons schenkt. Het geloof is een gave Gods. Maar lieve mensen, laat dat toch niet tot deze conclusie leiden dat het ongeloof daarom te verontschuldigen is. Want God moet het toch doen. En het is toch een gave Gods. En als de Heer het mij niet geeft, ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Dan wordt het ongeloof, en dat is toch denk ik algemeen wel een verbreide dwaling, dat het ongeloof een gebrek is. Iets wat mij ontbreekt. Maar Luther maakt duidelijk, er is iets heel anders met dat ongeloof aan de hand. Het is niet zomaar een gebrek, het is niet zomaar een ondeugd. Hij zegt, met het geloof is het zo gesteld dat wie een ander gelooft, hem gelooft omdat hij die ander voor een oprecht en eerlijk mens houdt. Dat is de hoogste eer die iemand zijn medemens kan geven. Zoals het daarentegen de ergste smaad is als men iemand voor leugenachtig of onbetrouwbaar houdt. Zo is het ook hier, zegt hij. Als de ziel vast gelooft in het woord van God, dan houdt ze God voor waarachtig, betrouwbaar en rechtvaardig. En daarmee bewijst ze God de hoogste eer die ze hem kan geven, want ze twijfelt er niet aan dat God rechtvaardig en waarachtig is in al zijn woorden. Daarentegen kan men God geen grotere smaadheid aandoen dan hem niet te geloven. Want daarmee spreekt men uit dat men hem voor onbekwaam, leugenachtig en onbetrouwbaar houdt en hem niet serieus neemt. Wie zo doet, verloochent God door zijn ongeloof en richt in strijd met God in eigen hart een afgod van eigen vondsten op, alsof hij het beter wil weten dan God. Aldus Luther. En wordt dat ook niet de grootste vijand? Juist ook in het leven van hen die de woorden Gods lezen, die de woorden van God horen, wie er hard naar de Heere uitgaat, maar die de toepassing er zo van missen. Die verlegen zijn om een woord van de Heere zelf. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Die leren ook dat ongeloof te vervloeken. Omdat ze toch ook inzien dat het niet de zonden zijn die hen uit de hemel zullen houden, maar dat het alleen dat vervloekte ongeloof is. Dat woord schuld, is dat in uw leven ook als schuld geworden? Dat je de Heere niet gelooft, dat het niet echt doordringt, dat het je niet echt beweegt. Als de schrik des Heer ons wordt verkondigd, als de toren van God door middel van het woord over ons uitgegoten wordt, als de hel niet verschrikt, dat we het niet geloven, dat we het wel belijden, maar niet beleven. En aan de andere kant ook die heerlijke beloften van God. Dat de Heere met zulke ruime, rijke nodigingen komt en zijn armen wijd uitbreidt in dat brede gebaar. Wend u toch naar mij toe en wordt behouden. En dat we met allerlei vondsten, zoals Luther dat hier zegt, afgoderij plegen door te zeggen, ja dat zegt de Heere wel of dat staat er wel, maar. En dan komen we misschien met allerlei waarheden uit de schrift aan die tegelijkertijd een leugen in onze mond worden omdat we er zomaar mee door kunnen leven. Het ongeloof. Wat hebben wij nodig? En daarmee zeg ik niks nieuws, gemeente, maar het is wel nodig dat we dat ook voor Gods aangezicht gaan leren belijden. Dat we de Heilige Geest zo nodig hebben die ons verstand verlicht. Die ons de ernst van de zonde doet verstaan. Die ons de gruwelijkheid van het ongeloof doet kennen. Maar die ons ook doet zien op dat tweede woord, Gods beloften die er liggen. Luther schrijft, als een mens daar werkelijk aan ontdekt wordt, aan zijn zonden en aan de gruwelijkheid van het ongeloven, dat hij daarmee God zo smaadheid aandoet, als hij dat voor de Heere in zijn schuld gaat belijden, dan wil de Heer ook verder gaan, want dan stelt hij, zo zegt hij, zijn lieve Zoon Jezus Christus voor ogen. Hij zegt door middel van zijn levend, vertroostend woord, u moet uzelf aan Christus overgeven. Dan zullen door dat geloof al uw zonden vergeven zijn. Heel uw verdorven bestaan zal overwonnen zijn. U zult rechtvaardig, waarachtig, vol vrede en goedheid zijn. Alle geboden zullen vervuld zijn en u zult van alle dingen vrij zijn. Geen andere werk is in staat iemand tot christen te maken dan wat Christus in Johannes 6 tot de Joden heeft gezegd. Toen die hem vroegen, wat zij moesten doen, wat voor werken ze moesten doen om goddelijke en christelijke werken te doen, zei hij: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Een echt geloof in Christus is een onuitputtelijke rijkdom, want het brengt alle zaligheid mee en neemt alle rampzaligheid weg. En Luther kon dat in zijn eigen leven ook aanwijzen en verklaren. Dat heerlijke moment dat hem de schellen van de ogen deed vallen, toen hij bij het bestuderen van Romeinen 1... dat 17e vers las en nog eens las: de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Toen hij ging verstaan dat dat woord gerechtigheid, wat hij aanvankelijk haatte, want hij dacht dat God daarmee gerechtigheid eist, dat de mens zelf gerechtigheid mee moest brengen, dat de mens zelf moest opklimmen tot de hemel toe door zijn goede werken. Maar het lukte hem niet en hij zegt: ik haatte dat woord met heel mijn hart. Totdat ik ging verstaan dat de Heere geen gerechtigheid eist, maar in Christus gerechtigheid schenkt. Hij schenkt en rekent de gerechtigheid van Christus toe. En ik kan niet anders dan door het geloof dat aannemen, daarop vertrouwen, daarop bouwen dat God waarachtig is in zijn spreken. Me daaraan overgeven. En hij zegt: toen ik dat zag, toen was dat een porta paradisi, een poort van het paradijs die openging, en alle zaligheid kwam uit die tekst naar mij toe. De vrede en de blijdschap vervulden zijn hart. Dat geloof dat de ziel verenigt met Christus, zoals een bruid met haar bruidegom vervuld wordt, en die dan alles gemeenschappelijk hebben. Dat voorbeeld dat gebruikt Luther ook in dit boekje. Hij zegt: zo'n ontdekte ziel, zo'n bekommerd hart, dat sleept de last van de zonde met zich mee, en die worden het eigendom van Christus. En ik citeer maar weer: daar begint dus niet alleen een blijde ruil, maar ook de vrolijke strijd en de overwinning van het geloof. Want zo hoort het, dat de bruidegom al wat de bruid heeft aanneemt als het zijne. En dat hij heel zijn bezit geeft aan zijn bruid. Christus is God en mens. Hij leefde geheel zonderloos. En zijn gerechtigheid is onoverwinnelijk, eeuwig en almachtig. Als hij de zonden van de gelovige ziel op zich neemt, dan worden die zonden in hem verslonden. Want zijn onoverwinnelijke gerechtigheid is alle zonden te sterk. Dan gaat hij in dat werkje de Heere Jezus Christus uitstallen als die almachtige, die hemelse bruidegom in wie alles te vinden is. En ik hoop dat de snaren van uw ziel ook wat gaan trillen als hij schrijft dat de gelovige ziel in haar bruidegom zoveel rijkdom aan gerechtigheid bezit, dat ze het telkens opnieuw in de strijd tegen de zonden kan uithouden als die haar weer gaan neerdrukken. Dan zegt zo'n ziel tegen alle zonden, tegen alle dood en tegen de hel: al heb ik gezondigd, daarom heeft mijn Christus nog niet gezondigd. In hem geloof ik. Al het zijne is het mijne en het mijne is het zijne. En daarom zegt Paulus in Romeinen 7: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En zo heeft Luther het gezien. En ze hebben al diegenen het gezien die in het spoor van Luther die ontdekking mogen doen. Dat er nu een genade is, overvloeiende. En dat voor de grootste van alle zondaren. En hoe meer nu het geloofsoog op Christus mag geslagen zijn, en hoe meer ik nu in hem ga ontdekken, hoe meer ik over hem ga weten, hoe meer dat de Heilige Geest mijn oog verlicht en mij doet zien op zijn werken en op zijn woorden en op zijn staten als mens en als God, op zijn naturen alles wie hij is en wat hij heeft. Hoe meer dat die vrijheid zich gaat openbaren. Dan worden de banden losser, dan worden die banden losgemaakt. Hoe meer dat je de toevlucht mag gaan nemen in zijn bloedwonden, zo zegt onze Nederlandse geloofbelijdenis, hoe meer vertroosting daarin is te vinden. De vrijheid wordt gevonden in hem die de straf heeft gedragen die ons de vrede aanbrengt, zoals Jesaja dat zegt. Maar die vrijheid betekent niet dat je dan vrij bent om te doen en te laten waar je zin in hebt. En dan kom ik bij dat tweede gedeelte van dat boekje, bij die tweede stelling. De eerste was dus dat een christen vrij is, dat hij in vrijheid heer is van alle dingen en niemands onderdaan. Dus hij is niet meer gebonden aan de wet om die wet te volbrengen, om door zijn werken de zaligheid te verkrijgen en door allerlei regels en geboden te gaan houden en zo rechtvaardig voor God te worden. Hij is vrij daarvan. Want Christus heeft die wet vervuld. Hij heeft gehoorzaamd aan al de geboden Gods. Niemand kon hem overtuigen van zonde, zo zei hij ook tegen de Farizeeën. En hij heeft ook in zijn lijdelijke gehoorzaamheid, in zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha, de straf gedragen en de schuld betaald. Er is vrijheid in en door het geloof in Christus. Maar ten tweede, een christen is dan ook in dienstbaarheid knecht van alle dingen en ieders onderdaan. Luther die heeft gezegd in dat boekje, de vrijheid van een christen, dat is vrijheid in gebondenheid. Zo zegt de Heer Jezus het toch ook tegen zijn kerk, tegen zijn discipelen. Indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. Dus toch weer de wet. Luther die zegt, als de Heer ons vrij maakt, dan maakt hij ons vrij tot gehoorzaamheid. Zoals hij zelf altijd in gehoorzaamheid aan zijn vader en aan de wetten van zijn vader heeft geleefd. Zo is het ook in het waarachtig geloofsleven. Dat vraagt Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Die wordt niet antinomiaans. Die zegt niet dat de wet helemaal niets meer in het leven te betekenen heeft. Nee, dat wordt een leefregel voor de dankbaarheid. En dat is dan ook dat tweede gedeelte. Hij zegt, hoewel de mens wel innerlijk, wat de ziel aangaat, door het geloof genoeg rechtvaardigd is. Hij zegt, er zijn toch drie motieven om te gaan werken. Want die werken, de goede werken, die hebben toch wel een heel belangrijke plaats in het leven des geloofs. Hij noemt er drie motieven op. Hij zegt, zo'n christen blijft in dit lichamelijke leven hier op aarde. Dat is het eerste motief, waarom de werken nodig zijn. De tweede, hij moet zijn eigen lichaam in bedwang houden. En ten derde, hij moet onder de mensen verkeren. En daar beginnen de werken hun plaats te krijgen. Omdat je nog leeft in de werkelijkheid van dit leven. Omdat je nog leeft niet alleen maar als nieuwe mens, zoals dat geestelijke deel van de mens heet, dat wedergeborene, dat geestelijke deel van de mens, maar er is ook nog die oude mens, er is ook dat vlees. En ten derde, je leeft ook te midden van andere mensen. Je naasten. Daarom zijn de werken belangrijk. Hij zegt maar, we moeten nu deze werken niet verrichten met de bijgedachte dat de mens daardoor voor God gerechtvaardigd wordt. Nee, laat hij ze doen uit vrije liefde. Om niet. alleen om God te behagen. Hij heeft er geen enkele bedoeling mee. En dan gebruikt Luther een mooi voorbeeld. Hij stelt de werken van een christen, van een vrijgemaakte, van een wedergeborene, op één lijn met de werken van Adam en Eva voor de zondeval in het paradijs. Hij zegt, Adam was rechtvaardig, heilig, volmaakt. Maar omdat de Heere niet wilde dat Adam werkeloos zou zijn, gaf hij hem opdrachten. Hij moest de aarde bebouwen en bewaren. Geen leven van leegheid en niets doen. Maar met die werken werd Adam niet rechtvaardig voor God. Nee, hij was al rechtvaardig. Maar hij deed dat om God te behagen. Om de eer van God op het oog te hebben. En zo zegt Luther, zo staat het ook met het werk van een gelovig mens. Door zijn geloof is zo iemand weer in het paradijs gezet. Als een nieuw geschapen mens. Hij heeft geen enkel werk nodig om rechtvaardig te worden. Maar om zijn tijd met niets doen door te brengen en om zijn lichaam wat te doen te geven, heeft hij de opdracht gekregen om zulke vrije werken te doen, alleen om God daarmee te behagen. Luther zegt dan, de vruchten dragen niet de bomen en een boom groeit ook niet aan de vrucht, maar het is net andersom. Begrijpt u? Een boom groeit niet aan een vrucht. Zo denken we misschien vaak. Als we door de werken gerechtvaardigd willen worden, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. En daardoor worden we een boom. Maar dat is natuurlijk dwaasheid. Luther zegt, goede werken maken nooit een goed mens. Maar een goed mens, en hij bedoelt dan een vrijgemaakt mens, een ware christen, die doet goede werken. Een boom brengt vruchten voort en niet een vrucht brengt bomen voort. Om zalig te worden, zo zei Luther, heeft een christen geen werk en geen gebod nodig. Hij is vrij van de geboden, vrij van de eis, doe dat en gij zult leven. Vrij van de vloek. Vervloekt is een igelitie, blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen, want dat heeft Christus allemaal vervuld. Maar alles wat hij doet, die ware christen dus, dat doet hij in volkomen vrijheid en om niet, want hij heeft alles al. Hij is al zalig, door zijn geloof en door Gods genade. En om God te behagen, om Gods eer, vraagt hij, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? Ik ga afsluiten. Het is toch de psalm van de vrijheid van een christen, van de vrijgemaakte christen. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief. Ook doe ik uw geboden. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Is dat ook uw psalm? Mensen zeggen dat wel eens, hè? Dat is mijn psalm. Psalm 42 of 84 of andere mooie psalmen. Maar is dit ook uw psalm? Ik doe uw geboon oprecht en welgezind. Dan zie ik de hoofden alweer buigen. Juist van diegenen die kennis hebben gekregen van hun verdorven bestaan. Want de praktijk is toch vaak zo anders. En er is toch zo vaak de vrees. Die brandende vraag, zoals John Newton dat zei. Mag ik nou met recht een kind des Heren heten en ben ik zijn eigendom of ach ben ik het niet? Kan juist ook die heiligmaking, want daar gaat het over natuurlijk in dat tweede stukje van dit boekje, een strijd zijn. Iemand zei zelfs, dat is de leidensgang van Gods kerk. De Heer nou alles te willen geven. En niks te hebben. Althans, dat beste wat je zou willen geven. Want het beste is nog niet goed genoeg voor de Heer. Dat vind ik niet. Het is alles met zonde bevlekt. En wat dan? Moedeloos het hoofd maar buigen en zeggen, nou, het is niks en het zal nooit wat worden. Nee, dan komt dat tweede deel toch altijd weer. De beloften Gods. Zie op hem die alles volbracht heeft. Zie op zijn bloedwonden. De prijs die hij betaald heeft. En die ook altijd weer door het geloof wordt gezocht. Want daar alleen is het heil, daar alleen is de vrede te vinden. Daar alleen is ook de vrijmaking te vinden. Ook als het gaat om die laatste vijand, de dood. Ik stip dat eigenlijk alleen maar even aan. Daar moeten mensen ook nog vrijgemaakt van worden. Want we kan die dood ook een angst aanjagen. Ook in het leven van hen die genade mogen kennen. Misschien juist wel, omdat zij weten van dat oordeel. Van het feit dat God een heilig en een rechtvaardig God is. Wat ze in hun leven hebben moeten leren kennen. God recht geven, God gelijk geven. Dan herken je die psalmen. Bij elke psalm van David is het te vinden. Ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar wat dan? Psalm 143. Bij u schuil ik. Daar ligt de weg, daar ligt de vrijheid in. In het schuilen in zijn bloedwonden. In het zien op Jezus. Op wat hij gedaan heeft en wie hij wil zijn. Als dat gelovende beoefening mag zijn, geliefde, dan is het graf geen bodemloze put meer. Maar dan is dat een doorgang tot het eeuwige leven. Dan jaagt de dood ook geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie door het geloof op Jezus ziet, die vreest dood en helle niet. Zou dat wij dat aan de vooravond van de dag des Heren dan ook niet samen zoeken? Wij te denken van dat grote wonder van de reformatie dat de Heer ons gegeven heeft. Heere, schenk mij verlichte ogen des verstands, opdat ik de wonderen van uw wet en de wonderen van uw belofte mag zien. Amen. samen nog dan kunnen bidden. Ootmoedig danken wij u, Heere, dat u het licht van uw woord weer zo helder deed schijnen in de tijd van de reformatie. Wat tot die tijd in kleinere kringen, ja in harten heeft geschenen, maar zo beperkt bleef. Tot slechts die 7000, ook in de tijd van de reformatie, voor de tijd van de reformatie. Maar toen, vanaf 1517, begon dat licht te schijnen en werd de geest in overvloedige mate werkzaam en uitgestort. Mochten we die waarheid weer horen, de rechtvaardige zal door het geloof leven. En Heer, wij hebben dat allemaal persoonlijk nodig. Iedere man of vrouw, jongen of meisje hier in de kerk. Dat we vrijgemaakt worden. Dat we zien hoe we onder de slavernij van de zonde verkeren. Al dragen we de reformatorische kleding. En al volgen we de reformatorische regels. Allemaal goede dingen. Maar als we nog slaven van de zonde zijn, dan is dat tijdelijk. Onze naam wordt eenmaal uit de gemeentegids weggedaan. Maar wilt u, Heere, geven dat we er zicht op mogen krijgen, dat er ook een boek des levens is. En geef, Heere, dat we mogen zien hoe nodig het is dat daar onze namen in geschreven staan. En ach, dan is het toch ook wel in alle eenvoudigheid toch wel eens gezegd en gebeden. Als we vrezen, Heere, dat we er buiten staan, wil u me er alstublieft nog bijschrijven. Want u bent toch die God die geen lust heeft in de dood des goddelozen, maar die daarin lust heeft dat die goddeloze zich bekeert en leeft. Heere, schenk ons toch die openbaring van de Heer Jezus Christus. Laat dat bloed der verzoening, dat drupt van de kansel, toch zijn weg mogen vinden in harten die door schuldbesef getroffen en verslagen zijn. Wees u met ons, Heer, het verdere van deze avond. Geef ons een goede avond en overdenking nog van deze dingen. Wilt u onze geliefde broeders, Joze en Klopstra, en ook onze broeder Kiviet en Bor en Boyten en anderen die tot onze gemeenten behoren, alles schenken wat nodig is om ook morgen uw woord te mogen bedienen. Met de helderheid en de zuiverheid waarmee we dat in de reformatie hebben meegekregen. Dat u zelf door uw geest de toepassing maken, Heren. En geef zo dat dat heil mag worden bediend. En dat zondaren zalig mogen worden. Kon het zijn, Heren, zie op ons in gunst van boven. Vergeeft u genadig het zondige. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit het Lutherlied Vasteburcht, de eerste twee coupletten. Een Vasteburcht is onze God, een toevlucht voor de zijn. Ik zal ze eventjes noemen, mocht u ze niet helemaal uit uw hoofd kennen. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen. En ook het tweede, geen aardse macht begeren wij, die gaat wel ras verloren. Ons staat de sterke held terzij die ons God heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods één geboren zoon, verwinnaar van de troon. De zegen is ons beschoren. En als dat mogelijk is, willen we dat staande doen. eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.
helemaal niet goed.